Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. Vandaag met een iemand die profvoetballer was, jeugdtrainer werd en uiteindelijk tot vorig jaar algemeen directeur was en nu bezig is met een nieuw bedrijf in de voetballerij. Daarover kunnen jullie straks veel meer horen. Eerst een oproep van alle podcasters bij FC Afkikken. Vind je de podcast, of misschien wel alle podcasts van FC Afkikken, heel leuk? Laat dat even weten. Laat een recensie achter. Abonneer je. Het is allemaal gratis. Het blijft ook altijd al gratis. Maar dat is wel, nou, ik ga niet zeggen het minste wat je kan doen. Het is wel het leukste wat je kan doen voor alle makers. Gewoon even een recensietje achterlaten op iTunes. Je abonneren. En dan zijn alle makers zeer tevreden. Zo heb ik ze horen zeggen. Goed, gaan wij snel beginnen met de nieuwe podcasten met Peetsen. Ja, tegenover mij voor de tweede keer. Dit is wel een opmerkelijk verhaal. Brian tevreden. Maar het gekke is, we wilden al heel lang nog een keer de oude podcast overdoen. Ik probeerde het net ook uit te leggen. Ik zei net 1500. Ik heb net even kijken. Tussen de 1000 en 1500 podcasts hebben opgenomen. Eén keer is de podcast wel opgenomen, maar door middel van een datafout konden we hem niet uitzenden. Dat was dus met Brian tevreden. En dan denk je, oké, we gaan hetzelfde verhaal gewoon nog een keer doen, want het was een heel boeiend gesprek. Maar toen dacht jij, weet je wat, laten we de podcast spannend maken. Ik ga gewoon allemaal nieuwe dingen starten.
Absoluut.
Toch?
Ja, absoluut. Absoluut.
Dus dat wordt een beetje een mengeling, denk ik, van wat we in het verleden over hebben gehad. En je nieuwe projecten.
Ja.
Voor de mensen die je nog niet volgen op Instagram. Je bent heel aanwezig.
Mm-hmm.
Toch?
Ik hoop positief.
Ja, ja, zeker.
Absoluut.
Ja. Ja, ja, zeker. Nee, je geeft een goed kijkje achter de schermen wat je doet.
Ja.
En daar gaan we het straks over hebben. Je bent de Tevreden Group gestart.
Ja.
Ook een kledingmerk.
Ja.
Zeg ik het goed, kledingmerk of is het een bedrijf?
Laten we zeggen kledingmerk, nu op het moment.
Oké, maar op dit moment, dat impliceert dat het iets misschien groter gaat worden?
Zo staan we er wel in natuurlijk. Okay. We zijn kleinschalig begonnen en het slaat goed aan. Dus.
Ja. Wordt het trouwens in de gaten gehouden door je rechterhand, hè? Hier, Koerdo zit hier.
Hij kijkt me met de schuin oog aan, dus van niet te veel te vertellen. Maar dat komt me goed.
Dat is heel mooi. Even terug naar het begin, want voetbalcarrière, kunnen we het over hebben. Mm-hmm. Maar kunnen we eigenlijk, ik vind het veel toffer om te kijken eigenlijk wat je na je voetbalcarrière hebt gedaan. Maar misschien doet dat een beetje tekort, want hoe lang ben je prof geweest?
Ik denk een jaartje of 11, denk ik, 12.
Ja, het is toch wel een mooie carrière.
Ja, ja, zeker. Ja.
Had jij toen eigenlijk al het inzicht tijdens je voetbalcarrière dat je dacht, oké, na mijn voetbalcarrière ga ik gewoon nog een carrière starten?
Wat ik wel voor ogen had, was ik na mijn carrière voetbaltrainer wilde worden, jeugdtrainer.
Ja?
Dat had ik wel altijd voor ogen. En het leuke is dat de boys tijdens mijn carrière dat ook altijd zeggen, want ik lulde best wel veel in de kleedkamer. En aanwijzingen geven, dus dat was wel grappig, maar dat had ik wel voor ogen en dat is me uiteindelijk ook gelukt.
Ja. Waarom voelde je, zeg maar, want veel lullen betekent niet gelijk dat je ook een goede trainer bent. Maar waarom dacht je, oké, ik vind dit wel leuk?
Nou ja, ik vond dat ik toen destijds wel behoorlijk inzicht had en de oplossingen zag.
Ja.
En dat trok me heel erg aan.
Ja.
En dat wilde ik eigenlijk ook wel overbrengen op de jeugd. Na mijn carrière, wat ik net al duidelijk aangaf.
Ja.
En dat is in de tijd dat ik toen trainer ben geworden, is het ook aardig gelukt, moet ik zeggen. Dus dat beviel me erg.
Ja, je bent, wat je zegt, 11, 12 jaar proef geweest, Eredivisie gespeeld, veel in de eerste divisie gespeeld. Ja. Had je ook wel, zeg maar, tijdens je carrière dat je dacht, oké, ik wil absoluut zoals hem worden en absoluut niet Zoals hem?
Nee, maar in de tijd dat ik in de jeugd wel voetbalde, keek ik heel erg op tegen Bulgaren, moet ik zeggen. Dat was toen voor ons echt... Maar niet om zijn lifestyle of zo, maar het was puur Ajax, linkspoot. Ik was zelf een linkspootje, dus ik keek heel erg tegenop. Ik keek heel erg tegen Clarence Seedorf, keek heel erg op. Maar niet specifiek dat ik echt naar de grote gasten kijk van ik wil echt zo worden. Nee, het was puur op voetbalkwaliteit en that's it.
En qua trainers die je meegemaakt, heb je daar wel echt, zeg maar, waarvan je tijdens je carrière dacht, ja, ik wil echt zoals hem worden? Of in ieder geval de goede dingen van deze persoon meenemen?
Nee, er zijn wel trainers bijgebleven, moet ik zeggen. Willem van Hanegem is me heel erg bijgebleven, hoe hij met spelers omging.
Ja?
Ja, absoluut. En Hans de Koning was mijn jeugd in Ajax, of AZ.
Oké.
Ja, die was, dat was echt goud. Dat was een gouden tijd.
En, ja?
Ja, absoluut. Hoe die met ons omging en op mijn flikker gaf. Maar ook met een arm om me heen. En dat was prima. Okay. Dat was echt prima. Ja.
Wat ik wel mooi vind, is dat als je googelt, zeg maar, is er nog een brein tevreden?
Klopt. Maar ik ben een betere versie.
Maar misschien moet je dat even uitleggen. Want ik was samen met Armin, onze stagiair. Ja. Die ging dit podcastje voorstellen.
Ja.
En die heeft dus ook twee, zeg maar, LinkedIn dingen.
Ja.
Dus eentje dat je bij een, weet ik veel, bij een bedrijf werkt.
Nee, dat is die andere brein.
Ja, dat is die andere brein. Dat dacht ik, ja. Dat kan het toch helemaal niet. Maar hoe vaak hebben mensen deze vergissing gemaakt?
Nou, ik zou echt een waarvoor gebeurd verhaal vertellen.
Daar houden we.
Ik was toen bij AZ. En West Ham United wilde me toen hebben.
Ja.
En die heeft mij toen afgewezen, omdat ze op zijn profiel hebben gekeken. En zeiden van, hij is niet goed genoeg. En hij is te oud.
Maar wat, deze man is een stuk ouder of niet?
Ja, is, ik denk, ja, of wat is het? 10 ouder dan mij. En die is me daarop afgewezen. Dus, maar heel vaak worden we door elkaar gehaald. Ja. En, ik zeg altijd dat ik de echte versie ben. Dus, en dat vindt hij zelf niet leuk, hoor.
Maar jullie kennen elkaar ook?
Ja, het is gewoon familie. Het is familie van mij.
Oh, het is ook echt familie?
Ja, het is gewoon echt familie van
maar,
mij.
Maar eerste lijn, zeg maar?
Of? Ja, zijn moeder en mijn vader zijn neef en nicht van elkaar.
Jezus.
Ja.
Nooit geweten dat jullie allebei in de voetballerij
absoluut.
Zouden komen. Ja. Uiteindelijk, na je voetbalcarrière, ga je trainersvak in. Mm-hmm. Eerste stap die je zet?
Ja. Nou ja, ik voetbalde nog. Ik maakte een stapje terug. Ik naar Ajax Amateurs ging voetballen.
Ja.
En, toen begon ik al bij Ajax een beetje, 1-2 keer in de week, wat te doen in de opleiding. En, dat was toen met Oldriekerink. Jan Oldriekerink, die hoofdopleiding was.
Ja.
Ja, en toen kwam het hele gebeuren met die Cruijff, overname met Cruijff. Dus het was een aardig gesticht daar, hè, binnen de club. En toen nam Bergkamp en Jong het over. En toen kreeg ik echt de kans om binnen Ajax wat te doen.
Ja.
En toen ben ik een jaar naar Almere City geweest. Heb daar de samenwerking met Ajax in Almere gedaan.
Ja.
En daarna ben ik denk ik nog een jaartje of 6 binnen Ajax in de opleiding actief geweest.
Moest je toen ook kiezen, zeg maar?
Hoe bedoel je?
Zeg maar, je had op een gegeven moment die clash, toch?
Ja,
dat je kamp had.
Nou, toen de tijd hoefde ik niet te kiezen. Gelukkig niet, nee.
Nee?
Later kwam wel een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, probeer het netjes te houden, maar het was een behoorlijk gevecht intern.
Want je had de ene kant had je natuurlijk Jonk en Bergkamp, toch?
Dat was daarvoor.
Oh ja, dat was daarvoor al.
Ja, en daarna kreeg je het eerste, zeg maar, tegen de jeugd, om het zo maar te zeggen.
Oh, echt?
Ja, het was niet fijn.
Maar, okay. Maar want hoe uitzicht dat dan, zeg maar, zo'n ja...
Nou ja,
zo'n strijd.
Je maakt het intern niet echt mee, omdat het meer bovenin speelde, natuurlijk de beleidsbepalers.
Ja.
Maar je voelde wel die behoorlijke spanning binnen de club natuurlijk. En ik had een hele goede band met Dennis, ik had een hele goede band met Wim, dus je zat daar ook wel een beetje tussenin.
Mm-hmm.
Dus dat was best vrij lastig.
Ja, ben je dan een persoon, zeg maar, die dat enorm mee naar huis neemt? Of laat je het wel, kan je het wel op de club laten?
In het begin, toen Cruijff het overnam, dan neem je het wel mee naar huis. Want het was een beetje heel onzeker van, blijf binnen de club of niet? Want als je het zou verliezen, zou het er allemaal uitgepleurd worden natuurlijk. Ja. Dus dat was heel duidelijk. Maar daarna nam ik het niet mee naar huis. Absoluut niet, nee.
Hoe kan je dat dan goed scheiden op zo'n moment?
Nou ja, ik bedoel, ik woonde destijds in Almere. Dus je stapt altijd en heb je nog een stukje om te rijden om het los te laten. En wanneer je de deur binnenstapt, dan is het al klaar.
Oké. Nou, dat voor mij een hele goede eigenschap, hè? Want het lijkt me heel frustrerend in die zin dat je dat dan steeds gaat malen over.
En buitendien, je bent met een fantastische groep bij aan het trainen, dus dat vergeet je. Ik bedoel, dingen die je dan in je hoofd hebt om te trainen, die je doorneemt om de hele week door te nemen, die jongens.
Ja.
En trainen probeert te maken. En dat ook nog eens lukt, dat kan je niet dat negatieve over je heen laten komen. Absoluut niet.
Nee. Wat ik nu zie, en dan even als we nu naar 2020 gaan, dan zie ik altijd eigenlijk best wel veel connecties met jongens die nu aan het doorbreken zijn.
Ja.
Op jouw Insta of op de Insta van die voetballers. Hoe kan je die, zeg maar, die relatie omschrijven? Want je ziet het niet vaak.
Nee, nou ja. Ik, binnen de opleiding bij Ajax was ik vrij geliefd als ik het zelf. Als ik dan een stukje daarna natuurlijk bij Ajax ben weggegeven. Er zijn heel veel stukken geschreven ook over mij. En ik was vrij geliefd bij de jongens en de ouders. Omdat ik... ik ben zelf een straatschoffie geweest natuurlijk. Dus je maakt de link.
Ja, is het zo?
Nou ja, ik was niet makkelijk vroeger. Dus je begrijpt de jongens ook. En de ouders natuurlijk. En ik stond er echt voor open binnen Ajax. En ik deed meer dan alleen maar trainen. Ik stond ook... wel eens in de huiskamer bij ouders. Of als er problemen thuis waren, werd ik altijd gebeld dat ik me s'nachts mijn bed uit moest. Ja. Dus, en ik heb jongens in huis genomen. En dat wist Ajax allemaal. En natuurlijk vertellen die jongens natuurlijk door. En het leuke ervan is dat ook jongens van PSV, jongens van AZ, jongens van Utrecht, die dat ook allemaal meenemen. Want die kom je tegen op toernooitjes. En daar heb je ook gewoon een klik mee. En, ja, dat is altijd bijgebleven.
Ja, want dat is natuurlijk altijd lastig om te definiëren hoe goed je trainer bent. Mm-hmm. Maar misschien ben je dan in de jeugdopleiding misschien wel de beste of het beste mens wat ze kunnen treffen op dat moment. Los van het voetbal inhoudelijke.
Nee eens. Ik bedoel, dat wil ik net zeggen. Buiten dat je voetballer of trainer bent, dan ben je ook een beste vriend. Je bent de vader, want je bent 6 dagen per week ben je met je gasten bezig. En ze komen binnen om een uurtje of 1, ze gaan om 9 uur gaan ze weer naar huis. Dus je bent zo intensief met ze bezig. Ja. Dat je ook anders moet opstellen natuurlijk. En je moet die jongens kunnen begrijpen. En ik was daarin wel eens, als ik een speler binnen zag komen, nou was moe. Dat ik ook zeg van, nou ga je niet trainen? Of vraag ik, heb jij lekker binnen of ga lekker naar huis? Of het zijn allemaal kleine trucjes wat je met die jongens moet hebben. Ja. En moet voelen natuurlijk. En als je die feeling niet met die gasten hebt, dan is het lastig.
Ja, maar die feeling met die jongens, hoe ontwikkel je dat? Of is dat iets wat je hebt? Of is dat gewoon echt levenservaring?
Het is iets wat je hebt natuurlijk. Maar ik denk dat het ook wel een stuk levenservaring is. Als jij weet uit wat voor achtergrond ik vandaan kom natuurlijk. En je kan je bonden met jongens die ook van een moeilijke achtergrond komen. Dan is het makkelijk te begrijpen. Ja. Maar als je iemand hebt die vanuit een fantastische gezin. Twee oude gezinnen komen. Alles is perfect geregeld. Mm. Ja, dan is het vrij lastig om die feeling met dat soort jongens te hebben natuurlijk.
Maar kom je zelf uit een moeilijke?
Ik kom, moeilijk. Ik heb het niet makkelijk gehad natuurlijk. Ik heb het niet slecht gehad, daar niet van. Maar ik kom uit een eenouder gezin. Mijn moeder had twee baantjes. En die moest gewoon keihard werken voor de centen.
Ja.
Dus, en bij IJs heb je dat soort gevallen ook natuurlijk rondlopen. En dus je weet natuurlijk hoe het is.
Ja, wat is jouw les, zeg maar, vanuit je oude eigen opvoeding die je dan die jongens meegeeft?
Nooit opgeven. Hard werken.
Ja.
Dat is wat ik altijd heb gegeven. Het zijn natuurlijk wel moeilijke momenten met dat soort spelers. Hè? Dat het even moeilijk gaat. Of thuis dat het moeilijk gaat. Of ouders die scheiden. Of een moeder die dan even geen centen heeft.
Ja,
ja, het is niet fijn.
Nee, maar want dat is het lastige. Kijk, het heeft wel enorme invloed natuurlijk. Kijk, dat vind ik het interessant altijd van als er, zeg maar, ouders uit elkaar gaan. Of ouders zorgen niet goed voor hun kinderen.
Ja.
Of ouders denken aan zichzelf. Weet je, ja, dat heeft natuurlijk impact op je eigen leven. Maar ook op je kinderen. En ik weet je, zeker als je dan bij Ajax speelt. Ik ben altijd benieuwd bij BVO's of daar dan wel rekening mee wordt gehouden.
Nee, nou ja, ze zeggen van wel. Ik heb natuurlijk wel heel veel gevallen meegemaakt. Weet je wat het probleem is? Dat heb ik al een paar keer kenbaar gemaakt. Er zijn de waren in het verleden, want ik kan nu niet praten, want ik ben nu niet in de opleiding.
Nee.
In het verleden waren er wel eens trainers die daar zaten en wedstrijden wilden winnen voor hunzelf.
Maar hoe bedoel je dat?
Nou ja, het ging bij hun alleen maar om het winnen, om mezelf goed uit te zien.
Ja.
Weet je? En,
maar kwam dat door de trainer zelf of kwam dat wat er van boven werd opgekomen?
Nee, helemaal van boven absoluut niet.
Nee?
Dennis en Wim, die dat maakt helemaal niet uit. Zij wilden gewoon die jongens ontwikkelen.
Ja.
En als je ontwikkelt, win je vanzelf wel wedstrijden. Maar er waren heel wat trainers die wilden wedstrijden winnen om mezelf goed uit te zien. Van kijk eens, weet je hoe ik het doe? Terwijl er misschien een jongen wel in een groep zat die misschien niet helemaal lekker voelde. Of problemen thuis had, of et cetera, et cetera. Ik stond er heel anders in.
Ja.
En ik moet je zeggen, als ik dan ook de feedback krijg van de jongens en wat ze ook wel eens in de pers hebben geroepen, in de media, ja, dan hebben ze het bij mij heel anders ervaren. Ja. Positief.
Zeg maar, als je er zo in staat als persoon, ik denk dat het een hele goede eigenschap is, want je staat open voor heel veel mensen. Je kan ook heel slecht geraakt worden, zeg maar. Je kan ook teleurgesteld raken in mensen.
Oh ja, zeker. Dat is ook wel gebeurd. Maar goed, dat
heeft je dat veranderd, zeg maar?
Nee. Niet naar de kinderen toe. Wel.
Niet als je door kinderen genaaid wordt, zeg maar?
Nee. Het zijn nog steeds kinderen. Het is nog steeds ze zijn nog steeds aan het leren in het leven, natuurlijk. En soms is het voor een kind moeilijk om bepaalde situaties te schatten van oké, hoe ga ik dat doen of dat overbrengen. En soms kan het wel eens vervelend uit de bocht komen, uit de hoek komen. Dus dan, maar dan, met kinderen absoluut niet. Met ouders heb ik daar wel moeite mee. Die dan je op een vervelende manier probeert te naaien. Of,
hoe dan?
Nou ja, ik bedoel, ik heb wel eens een ouder meegemaakt. Ik heb een jongen, zonder om namen te noemen, had heel veel problemen op school. En ik ben met de juffrouw bij Ajax. Zij waren helemaal naar de school toe gereden om die jongen een goede rozen te kunnen krijgen. Om de juffrouw van school uit te leggen wat voor persoon het is, et cetera, et cetera. Nou ja, einde van het seizoen moest die jongen weg. Was gewoon niet goed genoeg. Nou, en als je dan de ouders met een brief richting Ajax.
Maar wat zeiden ze dan?
Nou ja, ik was een racist.
Maar hoezo was jij racist?
Ja, nou precies. Leg maar uit. Ik was racist.
Maar
ik was niet goed genoeg en ik moest niks van blanke mensen hebben. En het is bizar.
Oké.
Okay. Bizar.
Ja, dat lijkt me dat is tegenovergestelde van wat
ja, normaal en dan, is dat, dan weet je, neem je tijd om zo'n jongen ook op school te begeleiden. Ja. Samen met de begeleider bij die de huiswerkklas deed. Mm-hmm. Ja, die stond ook helemaal perplex. Die kon niet geloven.
Hoe reageer jij dan?
Ik was best emotioneel. Ik liet het niet merken, maar wel van binnen was ik wel geraakt. Want ik bedoel, een beschuldiging dat je een racist bent, dat is pittig, hè?
Ja.
Maar aan de andere kant had ik wel zoiets van, Ajax stond achter me, de mensen die intern stonden achter me. Maar dat liet zien wat voor mensen hier te maken hebben. En voor de rest heb ik het laten gaan.
Ben je die mensen ooit nog tegengekomen?
Ja, ja.
Vaak?
Ja, zeker. Het was triest, want die jongen is toen naar een andere club gegaan.
Ja.
We speelden dat jaar erop speelden tegen ze. En toen liepen we naar het veld toe. En die oude liep heel langs en van... Was ik jou ook al op de bank? Weet je, zo met sneer naar de jongen. En mijn leider die liep er langs. En die zei, je mond aan. En toen zei ze, ik zal bij me doen of jij volgend jaar ook wordt weggestuurd. Weet je, dus toen moest ik wel wat zeggen.
En toen?
Dat heb ik al wel gezegd.
En?
Nou, ik ben een flink te keer, moet ik zeggen.
En dit was voor de wedstrijd nog?
Ja, was voor de wedstrijd. Ik kon niet laten. En, zo stond ik ook al bekend bij Ajax. Dat ik, kijk, ik kan tot een bepaalde hoogte in mijn mond houden. En daarna ging ik er gewoon overheen.
Hoe was dat intern? Want er was ook genoeg spanningen intern, toch?
Nou ja, ik vind gezonde spanning vind ik prima. En ik bedoel, je kan best wel discussies hebben.
Ja.
En dat moet ook kunnen, vind ik. Als je op het hoogste niveau bezig bent. Zonder dat je de persoon probeert neer te halen. Maar ik vond het wel eens flink wel gediscussieerd. Ja.
Heb je als je terugkijkt dat je denkt, oké, misschien ben ik soms wel eens te ver gegaan?
Ja, maar dat heb ik bewust gedaan.
Ja?
Ja, zeker. Om dingen aan te wakkeren. En het leuke in die periode bij Ajax was dat er allemaal voetballers waren. Dus het was net als je in de kleedkamer zat. En er worden flinke discussies gevoerd.
Oké. En dan soms ging je bewust al iets verder om te kijken?
Soms ging ik wel eens iets verder om iemand de kast op te jagen. En het leuke ervan was dat je van tevoren al besprak van, laat mij maar.
Ja?
Weet je, ja, natuurlijk. Dus wat net in de kleedkamer. Zei, ik doe het wel. Dus dat was wel een mooie periode.
Hoe kijk je terug eigenlijk op Ajax-periode?
Top.
Ja?
Ik heb een hele mooie periode meegemaakt. De goede mensen binnen de club. Leuke spelers gehad. Leuke ouders. Dus full love of Ajax.
Heb je wel eens, als je nu... er zijn heel veel jongens doorgebroken. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Want je wordt best wel vaak word jij erbij gehaald zeg maar, over de ontwikkeling van een jeugdspeler. Ja. Hoe het is gegaan. Zijn er ook jongens waar... En dat kan je heel eerlijk zeggen waar je daar... Dat gaat hem gewoon niet worden en die is nu gewoon prof geworden.
Ik zou je heel eerlijk zeggen, absoluut niet.
Nee, niet
echt, echt niet. Ik heb nooit echt iemand gezegd van...
Nee, maar ik bedoel dat je nu denkt dat het echt heel knap is dat het gaat. Want als je terugkijkt dat hij misschien dat het er niet in zat.
Nee, ik heb ook namelijk ik heb ook wel eens jongens weggestuurd. En dan ga je altijd terugkijken van wat is er maar geworden. Er is helemaal niks van geworden. Ik heb geen één weggestuurd. Het was leuk. Toevallig hadden we die shoot dan over de kledingmerk. Wat was dat? En dan hadden we Myron Boadu.
Ja.
En die trainer, een elftal onder mij was op stage. Die komt toen van buitenveld. Daar hadden we zaterdag het ook nog over. En ik had hem aan een aantal wedstrijden gezien.
Ja.
Samen met Patrick Ladru, die was toen een tijd coördinator middenbouw was hij. En we wilden hem allebei hebben. En we kregen dus, ik hoef de naam niet te noemen van de trainers, maar die hebben hem dus afgetest. Die zei, hij is niet goed genoeg. Kijk waar die jongen nu staat.
Okay.
En daar wordt zaterdag ook nog even over. Dus
met hem? Maar Brian, er moet toch één jongen zijn die nooit... Nee?
Nee, ik meen het serieus echt niet. Okay. Ik ben wel erg op basis Serginho Dest.
Ja, want daar las ik een keer over.
Die heb ik toen meegenomen van Almere naar Ajax.
Ja.
En die kwam als rechtsbuiten binnen.
Raakt iemand geblesseerd hoor, op een toernooitje?
Ja, toen op het toernooitje. Dus toen heb ik gezegd, je gaat rechtsback spelen vandaag. En die was pist. Maar dit is fantastisch.
Ja, want dat kan me heel goed voorstellen. Zeker bij Ajax, als je rechtsbuiten bent. Ben je toch wel een mannetje buitenspelen. En dan zegt de trainer, je moet rechtsback staan.
Ja, hij vond helemaal niks. Maar hij was zo ontiegelijk goed. Dat was echt niet normaal. Iedereen zelf zei van, wat ben je aan het doen, man?
Ja.
Toen hij me ook heel vaak rechtsback laat spelen. Dat vond hij niet leuk, maar daarna heeft hij het wel gedaan.
Ja.
En we beloonden hem wel eens. Op 60 speelde kon je lekker zijn dingetje doen, weet je, dribbelen. Maar hij was technisch best wel goed onderlegd.
Ja.
Maar ik had niet gedacht dat hij het zo goed zou doen.
Nee?
Nee.
Dus dat is wel iemand waarvan je...
Weet ja, je, die... ja, dat is de enige waar ik van denk, ja. Ja, dat is maar die me echt verbaasd.
Ja. Nee, bijvoorbeeld nu bij het eerste, ik las laatst weer een verhaal. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je hem hebt gehad, Mazraoui, weet je. Waar heel lang over getwijfeld is.
Ja, heel lang over getwijfeld. Dus heel lang over getwijfeld. Ik moet zeggen, bij mij in Orlando Trust voelen absoluut niet. Misha Kreek, die stond er ook altijd vierkant achter.
Ja.
Dus nee. Maar er waren wel heel wat trainers die zeiden van, nee, niet goed genoeg. En kijk wat er is gebeurd.
Zijn er wel jongens waarvan je had verwacht, Nederlands elftal, misschien wel buitenlandse topclub, en dat het er nog niet uit is gekomen of dat er helemaal niet uit?
Ja, Juan Castillo, die had ik hele hoge verwachtingen van.
Ja.
Die is nog wel jong hoor, die is 19. Maar
ja, nu terug hè, naar Ajax?
Terug bij Ajax, maar gaat volgens mij iets terug bij Chelsea.
Oké. Okay.
Dus daar had ik wel hele hoge verwachtingen van.
Waar ligt dat dan aan, denk je? Is het ook gewoon op een gegeven moment geluk?
Ja, je moet ook geluk hebben. Je moet natuurlijk wel iemand hebben die op dat moment in je ziet zitten.
Ja.
En
dat er een plek vrij komt.
Oh, zeker. Zeker weten. Ik bedoel, ik had heel hoge verwachtingen dat hij dit seizoen terugkwam bij Jong Ajax. Dus ik had wel het gevoel van, oké, nou ja, ik ken hem maar spelen.
Mm-hmm.
Maar jammer nog geen minuten gemaakt in de eerste.
Nee, want ik moet zeggen, ik heb hem bij onder 19 gezien. Vorig jaar, toen maakten we een docu-serie over Nederlands Elftal onder 19.
Ja.
Hij was voor mijn gevoel veruit de meest volwassene uit die groep. Ja. En dan hebben we het over een groep over Iataren, Kutsu, weet je.
Redan.
Dejuan, Redan, weet je. Maar ja, uiteindelijk, je moet het wel ergens kunnen gaan laten zien, toch?
Ja, maar dat zeg ik. Je moet dan net het geluk hebben dat er een plekje openvalt of dat een trainer het in je ziet zitten.
Ja.
Maar ik heb wel een gevoel dat het goed was.
Welk advies gaf jij ze altijd als er een buitenlandse club kwam?
Nou ja, het is met hun. Het liefst moet je zo lang mogelijk in Nederland blijven. Maar wat mensen moeten begrijpen is dat heel wat spelers, ze hebben een behoorlijke druk en verantwoording over hun gezin.
Financieel?
Ja, financieel gezien. Ik bedoel, als jij een ouder hebt die in Zuidoost ergens op 9 hoog woont en geen baan hebt en van een uitkering leeft en 3-4 kinderen moet gaan verzorgen. Ja, en Chelsea komt langs met een behoorlijk grote tas geld. Kan je ze niet ontnemen om te zeggen, je moet het niet doen. Ja, want dat kan je ze niet ontnemen.
Ja.
Dus, en dat is met Juan dan gebeurd op dat moment. En er zijn dan wel meerdere jongens die weg zijn gaan, maar... Het liefst had je ze natuurlijk bij schouwen.
Ja.
Maar mensen moeten begrijpen wat er ook achter de spelen gebeurt. Ja. En daarom dat er bepaalde keuzes worden gemaakt.
Ja.
Want Matthijs de Ligt, Europa zat ook achter, man, maar die had geen zorgen.
Nee,
dus dan is het heel makkelijk om te zeggen van ik blijf bij Ajax.
Ja.
Dus dat is wat mensen moeten gaan begrijpen.
Ja, want dat is een eind natuurlijk waar eigenlijk nooit iemand naar kijkt, hè?
Nee. Zij kijken
iedereen
natuurlijk
kijkt naar dat
voor
voetballen.
Precies. Ja. Nee, maar er gebeuren zoveel dingen achter een speler.
Ja.
En dat was ook mijn kracht bij Ajax, want ik wist van elke speler wist wat er achter gebeurde. Dus als ik een signaal opving, dan was ik meteen, kon ik meteen binnen Ajax schakelen van let op, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. En dan kon Ajax meteen schakelen.
Ja.
Dus dat was wel behoorlijk.
Ja, uiteindelijk maak ik stel een stap naar Engeland. Voordat we daarover gaan bij Reading, hè? Was Reading ook een ploeg die zeg maar zoveel budget had als een speler wilde halen, een jeugdspeler?
Absoluut niet.
Dat is echt de top in Engeland?
Ja,
dat
de top in Engeland. Oké. Okay. Nee, absoluut niet. Zeer zeker niet.
Nee, want het was wel, ik weet nog dat ik het las. Voor mij 2016 was het toch?
Dat
je naar Reading
ging? Ja, 2016. Ja.
Ja. Ja, en de rol was mij nog niet helemaal precies duidelijk.
Ja. Nou, ik begin. De bedoeling was dat ik eigenlijk als trainer van jonge Reading zou vigeren. Alleen de hoofdopleiding die is inmiddels al overleden, die was ziek.
Oh, oké. Okay.
En ze zocht dus een hoofdopleiding. En dat heb ik toen een tijdje gedaan. En ik deed eigenlijk een beetje, het was Head of International Voetbal. Dus het was eigenlijk hoofdopleiding en tussen het eerste en de jeugd zat ik in, zeg maar. Ja. Dus ik wist zelf ook niet eens wat het was in het begin.
En weet je, dat moeten we trouwens nog wel even over hebben. Hoe je ooit daar terecht bent gekomen. Ja, dat is natuurlijk een legendarisch verhaal. Gamechanger, life changer.
Ja, absoluut, zeker. Dat is ook gebeurd.
Ja. Ja,
absoluut. Ja, nee, dan zeker. Zeker.
Want je zat in een bar?
Nee, ik stel het niet. Ik zat bij Ajax en mijn buurjongen Adnan Barakat, die
voetballer,
die speelde in Thailand. En die zat in de bar, die was aan het drinken. En er zat een man naast hem en ze waren een beetje aan het oude hoeren over voetballen, et cetera, et cetera. En dat was toen de eigenaar van Reading. Die had net Reading gekocht. En ze begonnen een beetje over voetbal te lullen. Nou ja, ik heb met Reading gekocht en ik wil dit met de club doen. En ik wil de trainers eruit doen. En Adnan zei, een van mijn goede vrienden, die is trainer bij Ajax.
Ja.
Nou ja, dus mijn naam genoemd. En ze hebben toen mensen gestuurd naar Amsterdam.
Om je te scouten?
Ja. Was de wedstrijd tegen, was toen denk ik de onder 14. Tegen Feyenoord onder 14 was dat.
Oké. Okay.
Dus ze belden de avond.
Goede wedstrijd om te komen.
Ja, het was een goede wedstrijd. We vonden ook een goede pak slaag geven de wedstrijd. Dus het was een mooi visitekaartje. En daarna hebben we toen gesproken. En, maar het voelde nog niet helemaal super, moet ik zeggen. Dus en ik had net mijn contract met 3 jaar verlengd bij Ajax.
Okay.
Dus dat was hem niet. En toen bleven ze bellen. En dan heb ik gezegd, dat doe ik niet. En toen gebeurde dus dat Wim had ontslagen, Wim Jonk.
Ja.
En ik was de enige die loyaal was.
Okay.
En mijn contract had ingeleverd. En dat kregen ze mee. En ja, toen hebben ze weer gebeld. En toen ben ik dus naar Londen vertrokken.
En dan zou je dus als jeugdtrainer aan de slag gaan?
In principe wel. En, ja. Totdat de beste man ziek werd.
Ja.
En ik zijn positie eigenlijk overnam. En dan binnen 2 maanden werd ik ineens technisch directeur. Uit het niets. Ja, bizar, hè?
Geen achtergrond.
Nee, iets. Nee, een beetje voetbalmanager. En,
ja, goed in voetbalmanager?
Ja. Ja? Ja, nee, ik ben het serieus. ik vertel.
Dit is altijd mijn droom, ja, hè? Wij spelen zoveel voetbalmanager. En dan ja, dat je gewoon 1 keer gewoon dat je dat voetbalmanager gewoon in de praktijk kan brengen.
Ik nam dat, ik had het in mijn achterhoofd. Ik speelde dat heel veel. En het was wel grappig. Ik weet nog mijn allereerste deal wat ik bij Reading deed. En ik was klaar met mijn deal en ik ging naar boven naar de eigenaar en de CEO. Ik zei, nou, de eerste deal is binnen. Ik legde hem op tafel en hij zei, is dit de deal? Ik zeg, ja. Yeah. Dus ik denk, godverdomme, ik heb te veel betaald, man. Of wat dan. Yeah. I said, are you sure? Ik zei, nee, I'm sure this is the deal. Brian, are you absolutely sure? I said, yeah. Dus ik denk, god, ik heb te veel betaald. Of wat heb ik nu weer gedaan? Hij zei, absolutely brilliant, fucking great deal. En ik was like, wauw, weet je, ik heb een goede deal gedaan en toen ben ik agressief gaan onderhandelen.
Ja?
Ja, absoluut.
Hey, even voetbalmanager. Ja. Ik ben dus altijd benieuwd, die clausules die je met voetbalmanager, is dat in het echt ook allemaal zo? Al die clausules en zo?
Ja, zeker. Zeker.
Okay. Ja, ik probeerde dus altijd, als ik met een speler ging verlengen, als we altijd die, zeg maar, de afkoopsom eruit. Weet je, gelimiteerde transfers, moesten altijd uit.
Mooi, maar dat is goed. Dat heb je goed gedaan.
Ja, jij ook, of niet?
Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ja, ik bedoel, als die spelers zich zodanig goed ontwikkelen, ben je vast aan...
Maar welke, zeg maar, wat uit voetbalmanager, of misschien wel alles, wat heb je geleerd uit voetbalmanager, wat je in de praktijk...
Ja, echt alles.
Echt?
Het is precies, het is echt alles. Echt alles. Okay. 1 op 1.
Kan je goed pokeren?
Nee.
Oké, okay, maar kan je bluffen? Want dat, voor mij
ik kom uit Amsterdam. Dus ja, okay. Kom nou. Je moet een beetje, je komt van de straat.
Maar dus wat is de mooiste deal waarmee je, zeg maar, waarvan je denkt, ja, fuck, ik heb gewoon precies het spel gespeeld.
Nou, ik heb zoveel deals gedaan, maar ik weet dat ik wel 2 deals heb gedaan. Ik weet, John Swift, die had ik bij Chelsea vandaan.
Ja.
En dan zat echt heel Engeland achteraan.
Echt?
Heel Engeland zat er achteraan. En hij speelde daarvoor bij Brentford, was hij op huurbasis en dat had hij het fantastisch gedaan.
Ja.
En ik haalde hem van Chelsea. En ik weet op de dag dat we hem gingen tekenen, werd hij gebeld door Sheffield Wednesday. Van niet tekenen, kom nu, verdubbel je salaris, et cetera. En hij zei, nee, ik heb mijn woord gegeven, ga naar Reading.
Wow.
En de dag dat hij tekende en hoe de fans op reageerden en de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt.
Ja.
Het is nu een van de beste spelers bij Reading.
Oh, dus het,
ja.
Weet je wat hij waard is nu? Dus een gok, transfermarkt?
Ik denk een miljoentje of 6, denk ik, 7.
Hij is, zijn top was 5, hij is gezakt naar 4.
Ja, maar de corona nu, denk ik.
Oh, corona.
Ja.
5 was hij op 27 februari.
Ja, en hij was helemaal niks. Dus,
ja. Hey, is dat wel echt, zeg maar, dat de transfermarkt? Hè? Dat, ik hoorde laatst dus... Kijk, over wie ging het nou? Moet ik even goed kijken nadenken. Ik kan niet op die nakomen.
Mm.
En die zei gewoon, ja, we willen gewoon 3,5 miljoen voor je hebben. En dat... Die zei, maar hoe dan? Ja, transfermarkt.
Ja.
Was dat? Nee, transfermarkt is meer echt iets van de laatste jaren.
Ja, is een richtpunt. Maar ik bedoel, hij kan 3 miljoen op transfermarkt aangeven. En ze verkopen nog steeds voor 7 miljoen. Dus dat...
Ja, oké.
Okay. Ik denk dat mensen gewoon een beetje een richtpunt hebben.
Ja.
Maar of het exact 1 op 1 is, dat weet ik niet.
Nee. Een van de belangrijkste dingen die je hebt gehad, is een Nederlandse trainerstaf gehad.
Ja.
Toch?
Ja.
Jaap Stam, ja. Andries Uldrink, Seid, Bakati.
Ja.
Die met z'n drieën?
Ja.
Mis nog iemand?
Nee.
Oké, met z'n drieën. Ja, Jaap Stam. Er is inmiddels ook wel heel veel mee gebeurd. Waarom haalde jij hem destijds?
Mooi.
Ja, nee, toen
het lachje was er best door.
Nee, een podcast toen voor mij hebben, want toen zat ik bij PEC Zwolle.
Ja, klopt.
Inmiddels is die 2 clubs verder.
Ja. De reden waarom. Ik had een trainer, Brian McDermott. En dat was een Engels trainer, maar die deed niet zo goed.
Ja.
En ik wilde een bepaalde speelstijl spelen. En... ik moest iemand hebben die wat uitstraling had.
Ja.
En die jongens een beetje op hun flikken kregen. Want ze hadden allemaal goede contracten. En wat deden er weinig voor? Dus ik had een lijstje met Erik ten Hag, daar heb ik mee gesproken. Dus dat is ook wel een nieuwtje. Was eigenlijk
waar zat hij toen?
Utrecht. Ja.
Wauw.
Ja, Erik ten Hag, dat was eigenlijk mijn nummer 1. Dus die wilde ik halen.
Maar in Nederland of in Engeland?
In Engeland.
Je hebt hem naar Engeland gehad?
Nee, ik wilde naar Engeland halen. Oh, okay. Maar ik heb toen met hem gesproken.
En wat zei Erik?
Die stond er voor open. Alleen moest 3 ton aftikken, maar ik had geen geld.
Dus, maar oké, dit nu maakt het helemaal een verhaal rond.
Ja.
Als jij 3 ton had, was Erik daar
aangetreden. Dan was Erik aangetreden bij Redding geworden, ja. Ja. Ja.
Jezus, ja. Daar zullen ze ook wel bij Redding, toch?
Ja, ja, ja.
Als ze nu
ja.
zien hoe Erik ten Hag...
Daarom. Dat, Erik heeft het altijd in de gaten gehouden. Die maakte bij mij indruk toen hij bij Go Eagles zat. De manier van zijn speelstijl, want ik wilde heel erg aan... Zelf zoals trainer heel erg aan van spelen. En mensen hadden zoiets van, ja, maar je speelt heel erg van en je haalt je op stand. Dat is heel erg verdedigend. Ik zeg, maar goed, ik probeerde wel een beetje 50-50 deal van te maken. En... ik wil een bepaalde speelster spelen. En,
want Erik ten Hag, ja, want dat is wel een goede vraag. Erik ten Hag is 1. Mm-hmm. Nou, ik wil zeggen, het was echt waanzinnig geweest als het gelukt was. Helaas had je geen 3 ton.
Ja.
Maar dan Jaap Stam is wel een ander soort trainer, toch?
Ja, dat vonden mensen ook. Maar goed, wat ik zei, ik wilde iemand...
Waren nog andere kandidaten of niet?
Niet uit Nederland, nee.
Oké.
Okay, ja. Uit Engeland, maar die twee waren echt bij mij sterk bovenaan. Maar Jaap had een achtergrond ook in Engeland. En ik dacht, weet je, als je nou meteen met een goede naam binnenkomt, dan kan je meteen ook andere stappen maken. En zodoende ben ik bij Jaap terug ben gekomen.
Ja.
Ja.
Als je nu terugdenkt, had je dat weer gedaan?
Dat wil ik zeggen. Ik had Erik ten Hag liever gehad.
Ja, nee.
Maar het is niet achteraf voor mij. Maar het is meer puur speelstijl natuurlijk.
Ja. Nee, maar laat ik het zo zeggen.
Maar Jaap heeft fantastisch gedaan.
Nee, dus, zeker. Penalty-reactie, anders was je Premier League. Maar meer zeggende... Als je, dat is natuurlijk altijd terugkijken, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Maar ik bedoel meer om te zeggen, als je nu weer die keuze had gemaakt, had je dan voor de naam gekozen die in Engeland had gezegd? Of had je eigenlijk iemand meer gezocht die op Ten Hag had geleken qua speelstijl?
Ik denk dat het toch wel van naam was gaan.
Ja?
Ja. Ja.
Echt?
Ja.
Oké. Okay. Ja, kijk.
Weet je waarom? Omdat in Engeland, daar kicken ze heel erg op. Hè? Als je een naam hebt, dan creëer je eigenlijk ook een boost binnen de club.
Ja.
En dat heeft natuurlijk een effect op seizoenskaarten, op shirtjes die verkocht worden. En dus dan zei ik, de ding ik heel business-minded op dat moment.
Maar waarom ik dat zeg? Ten Hag had dat niet geweest. En toch kies je dan in eerste instantie voor hem.
Ja,
dat bedoel ik meer.
Op dat moment, omdat dat echt mijn nummer 1 was.
Ja, ja.
Maar achteraf, omdat ik het nu heb meegemaakt, ga je naar terug denken van, oké, wat was nou het beste geweest? Jaap heeft er wel een boost gegeven.
Ja, Jaap heeft een enorme boost, want het scheelde uiteindelijk. Ja, een penalty-serietje tegen.
Ja, 1 penalty.
Ja.
Pijnlijk.
Denk je nog
wel eens praten? Nee.
Nee, is echt?
Nee.
Heb je die wedstrijd ooit teruggezien?
Nee.
Nee?
Nee, natuurlijk jok. Toevallig heb ik het, denk een maandje of 2 geleden, heb ik het teruggekeken.
Dat nu iemand...
Ik had niks, was corona. Ja, corona. En ik lag op de bank en weet je wat.
En toen?
Heb ik het teruggekeken.
En?
Ja, veel pijn moet ik zeggen.
Ja? Wat, waar zit het meeste pijn dan in? Want ik vond het... Maar luister, ik voor mij al die finales zijn echt verschrikkelijke wedstrijden.
Het was een verschrikkelijke wedstrijd.
Maar die was echt voor mij...
was echt slecht. Allebei verdedigend. Allebei heel erg aanvallend speelden in de competitie. Ja. Maar niemand wilde verliezen. Dus
was tegen Huddersfield, toch?
Ja, Huddersfield.
Was dat tegen David Wagner?
Ja, die speelde ook super aanvallend.
Ja, ja.
En die speelde die wedstrijd ook zo verdedigend. Het was een dramatische wedstrijd. Maar wat mijn pijn deed was gewoon... omdat we de play-offs gewoon zo mooi... met mooie voetbal door zijn gekomen. Ja, dat je dan op 1 penalty gewoon... zonder budget gewoon de Premier League gewoon misloopt. Dat, dat was pijnlijk.
Want die plannen voor de Premier League, die waren er al, hè?
Alles stond klaar.
Wat had je ook als spelers in gedachten en dat soort
dingen? Ja, we hadden het budget, alles was klaar. Alles was dan klaar. Dus we konden behoorlijk knallen. Ja. Dus dat was een neusgeboord. Dat is pijnlijk.
Uiteindelijk, Jaap gaat er voor mij, wat is het, een half jaar later uit?
Nee, een jaartje. Zeg ik het goed?
Ja?
Ja, half jaar later ging het eruit.
Half jaar later, ja. Hoe moeilijk is dat?
Nou, het is meer de manier hoe het is gegaan. En daar ben ik absoluut niet trots op en niet blij mee.
Want?
Nou ja, er kwam een nieuwe CEO binnen. Dat was echt een eikel. Nou, ik zeg het ook gewoon eindelijk. Het is gewoon echt, dat is de grote...
Is dat die Ron?
Ja, Ron. Echt
Gurley.
Klootzak eerste klas. Of zo.
Ah,
ik zeg het echt. Ik, sorry voor mijn taalgebruik, maar ik ben daar zo pissig over. Omdat deze man de hele club gewoon naar de verdoemenis geholpen. En alles wat we opgebouwd hebben. En hij kwam binnen en dat vergeet ik nooit meer. Eerst dan kom je binnen op trainingscomplex. Zegt hij, alles wat jullie vorig jaar hebben gedaan was gewoon geluk. Alles wat jullie doen is, er is niks over nagedacht, et cetera. Dus we keken elkaar aan van... Jaap en ik keken elkaar aan naar het kantoortje. Zei van, we gaan echt dicht bij elkaar moeten blijven. Want deze man gaat zijn eigen plannen willen doordrukken.
Ja.
En hij heeft alles bij elkaar gelogen. En de manier hoe Jaap erbuiten is gezet. Ik lag op de tandartsstoel.
Oké, vertel.
En ik lag op de tandartsstoel. En hij belde me de avond ervoor. En zegt, wat is je agenda? Ik zeg, je mijn secretaresse, kan je daar kijken?
Want toen was die relatie al niet heel lekker?
Nee, absoluut niet.
Oké.
Okay. Absoluut niet. En hij kon er niet tegen, omdat ik een hele goede relatie met de eigenaar had. Dus hij kon helemaal niks met mij.
Oké.
En hij heeft mijn agenda dus bekeken. En ik zag dat ik mijn tandarts moest, lag op de stoel. En ik word door mijn secretaris gebeld van Brian. Iedereen is op het trainingscomplex. Waar ben je? Ik zei, hier werk ik bij de tandarts liggen. Dus ja, echt. Maar ik, geloof me, ik kwam echt met bloed uit. Maar kwam ik echt op het trainingscomplex. Hè? En het was het nieuws dat jou was ontslagen. Dus ik wist helemaal niks vanaf.
Maar hoe, want los van dat jullie niet goed contact hebben. Ja. Zo werkt dat toch niet?
Ja, precies, je zegt het. Zo werkt het natuurlijk niet. En, dus ik ben toen op het complex gekomen. En zei, wat is hier aan de hand? Ja, Jaap, toen vertelde even, ik lig eruit. Ik zie je ligt eruit. Dus ik heb een eigenaar gebeld. En ik ben best wel tekeer gaan.
Ja.
Ja, toen heb ik ook eigenlijk aangegeven dat ik wilde stoppen. En dat wilden ze dus niet. En toen heb ik zeg maar een half jaar nog lopen vechten met die eikel. En uiteindelijk ben ik zelf...
Is het echt bijna echt vechten geworden?
Want ik nou ja, echt hoofd tegen hoofd, ja.
Echt?
Ja, echt.
Maar je hebt je toen beheerst?
Ik heb me rustig gehouden, ja. Het is echt, maar als je ook ziet, als je dan maar, ook leest...
Waar, ik zie een enorme trigger bij je.
Ja, echt. Het is, op het moment dat ik je zeg, maar hij heeft maar echt alles kapot gemaakt binnen de club. En ook toen daarna ik weg werd, ik constant gebeeld wat hij aan het doen was. Het was verschrikkelijk en dan, ik denk, een paar maanden daarna lag je eruit. Een paar maanden nadat ik weg was.
Ja, want ik zit net zijn LinkedIn, maar daar staat hij nog dat hij CEO is van...
Ja, tuurlijk, zou ik ook nog doen. Die komt nooit meer aan de bak in Engeland.
Nee, maar hij was dus CEO bij Chelsea, toch?
Ja, maar hij was gewoon een poppetje. Hij deed gewoon puur de commercial. En hij deed of hij alle deals... Hij kwam met de mooiste verhalen kwam hier. Ik zal je vertellen. Ja. Toen hij binnenkwam, werd ik gebeld door mensen uit Chelsea. En ze zeiden, good luck, komt hij ook in je kantoortje, weet je. En sms'jes kregen, weet je, gewoon puur omdat hij... Hij wilde zo graag het voetbalgedeelte doen. En nu had hij eindelijk zijn kans. En hij was verkloot. Dus dat...
Halfjaartje heb je nog volgehouden. En, nou, uiteindelijk Jaap eruit. Want hoe regel je dat met Jaap dan op dat moment? Want Jaap zegt, ja, ik ben net ontslagen.
Ja, we hebben gewoon afscheid genomen. We hebben ook wel gewoon wel berichten, WhatsAppjes naar elkaar gestuurd. En ook toen hij naar Feyenoord ging.
Dus wel oké gewoon nog?
Ja, ik heb geen probleem met Jaap, absoluut niet.
Nee, maar verwijt hij jou?
Nee, zeker niet.
Oké. Snap je dat zoveel clubs nog steeds voor Jaap Stam kiezen? En dat bedoel ik dan, weet je, kijk. Het gaat nu niet om mijn mening, want ik vond het opmerkelijk dat na PEC dat hij gelijk doorging naar Feyenoord. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen, als je kijkt naar zijn track record, hij heeft bij Reading een seizoen heel goed gedaan.
Ja.
Maar daarna heeft hij steeds korte periodes ergens gezeten.
Ja.
Snap je dat dan een topclub
voor jou? Hij staat nog steeds zijn naam natuurlijk.
Ja, maar los van...
Ik snap wat je bedoelt. Ja. Als je naar trekt, maar kijk...
Of ben ik, dat kan je ook gewoon zeggen tegen mij, zegt Brian, ben ik gewoon heel naïef? Dat
Nee. Het heeft niks met naïviteit te maken. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met... Kijk, je hebt nog steeds een goede naam. En mensen kijken ernaar.
Ja, dat bedoel ik. Dat is mijn naïviteit. Misschien dat mensen gewoon echt alleen nog naar de naam blijven.
Ja, nou, toch wel.
Ja.
En heel wat bestuurders kijken niet naar het track record of wat heb je gedaan of wat zei. Dus, wat zijn naam was achtergrond. Ja, we doen het. In de voetballerij is het niet wie je bent, het is wie je kent.
Ja.
Heel simpel.
Nog steeds?
Dat is nog steeds.
Ja, oké. Okay. Ja, goed, want hij zit nu dan en ik gun hem al het geluk van de wereld.
Nu in Cincinnati.
Ik gun hem wel, dat zei ik vorige week ook weer even afkicken. Ja. Ik gun hem wel dat als hij ooit weer bij een nieuwe club komt, geen nieuw filmpje maken. Toen bij Feyenoord, dat was echt het meest pijnlijke filmpje. Heb je dat filmpje ooit wel gezien?
Welk filmpje?
Dat hij, jij hebt hem wel gezien, Kura? Dat hij uit zijn auto stapt en dat hij gaat, nou, dan wordt hij gefilmd vanuit zijn auto en dan gaat hij op een bureau zitten. Maar het is zo awkward.
Welk was dat? Op een trainingsplek bedoel je?
Bij Feyenoord, ja.
Dat hij op het nieuwe trainingscomplex wil,
ja. Ja, ik heb het gezien. Oh, mijn god. En nu dan wordt hij bij Cincinnati gepresenteerd en is de verkeerde foto
bij. Ja, van Tinus. Tinus.
En die ken jij natuurlijk.
Ja, natuurlijk ken ik Tinus. Tinus. Ik kreeg meteen berichten van zijn vrouw en Danielle en Tinus. Die waren aan het kloten. En ik weet niet wat ik was. En ik zeg, maar zijn vrouw die stuurt altijd berichten aan me. En we zaten heel goed met elkaar. Dus ik was een lullen een beetje. Ja. En ik kijk het nieuws. Dus ik kijk terug en ik zeg, meen het serieus?
Hij zal
het zijn foto. Ik zeg, godverdomme, moet je goed kijken. Het was echt ongelooflijk.
Ja.
Ja, bizar. Ja, bizar.
Maar goed, dat is ook weer een relatie. Hè? Iemand die daar terecht is gekomen. Uiteindelijk ga je weg bij Reading. En dan ga je naar die andere club van de eigenaar, toch? Van Reading. Die hebben hoeveel clubs?
Drie.
Reading.
Beijing, René en Roeselare, die inmiddels nu... Van de klote is.
Ja, dat is wel een klote. Maar Beijing is dus de volgende stap voor jou. Dan kan je ze afvingen, dan heb je bingo, toch?
Absoluut niet. De drie R's, hè?
Ja.
Zo noemen ze de drie R's.
Zeg nooit, toch?
Nee, bij deze zeg ik echt nooit.
Want?
Nee, ik ga niet meer voor die mensen werken.
Oh.
Nee. Het zijn hartstikke goede mensen.
Ik kan beter zeggen, dit is de openbaring podcast. Alles komt eruit.
maar dat ben ik. Ik ben gewoon open en eerlijk. Maar ik werk niet meer voor die mensen.
Waarom niet?
Omdat ze zich
laten omringen. We hebben het over Dai Jonge en Dai Chu Liu.
Fantastische mensen.
Serieus?
Ik merk echt serieus. Echt goede mensen.
Maar?
Ze laten zich omringen door verkeerde mensen.
Oké.
Okay. Kijk wat er bij Reading is gebeurd. Die club heeft een behoorlijke schuld. En we hebben toen keurig netjes wat geld verdiend. En dat is allemaal weg.
Ja.
Roeselare, waar ik toen naartoe ben gegaan.
Ja.
Dus die club zat in de schuld. En wat ze daar hebben gedaan, was echt ongekend. Nieuwe mensen zijn naar binnen gekomen, die club helemaal de voldoende is geholpen. Dus ja, zoek het uit.
Ja. Ja, wat zij hebben van mij, dat heb ik ooit nog gelezen toen. Jij was al weg en toen kwam het nieuw bestuur en die zeggen, ja, het komt zeg maar door jullie periode tevreden.
Ja, heel makkelijk.
Ja, maar los van, wat doet dat dan met jou op dat moment? Nou ja, als dat in de media verschijnt?
Ik was behoorlijk pissig en ik had haar ook gebeld meteen.
Okay.
En ik heb gezegd, of je gaat het nu goed trekken of ik doe de beerput open. Dus je kan kiezen. Dus dat is me heel snel, ze hebben ze heel snel teruggedraaid natuurlijk. Want zij hebben gewoon een fout gemaakt. Zij moesten een rekening betalen, die ze niet betaald. Het ging om een berekening van, ik denk 10 rug of zo.
Ja.
En ze moesten naar de rechtbank, zij is niet geweest. En de rechter gezegd, nou, word je failliet verklaard. En de nieuwe gasten, die zijn dus niet naar de rechtbank geweest. Wat doen ze? Ze denken van, ja, geef maar snel het oude bestuur de schuld.
Ja.
En wie neemt er nou een club over als je geen due diligence doet? Dus je bent exact, en ik heb nog een bewijs hier en alle e-mails. Dat heb ik ook naar hem toegestuurd trouwens. Dus je mag kiezen. Ik heb ook in een ander stukje gestuurd.
Oké.
Zeg, kijk eens, dus ga nou niet zeggen dat je van niks wist. Dus toen hebben ze het ook heel snel teruggedraaid. Maar ze hebben gewoon een behoorlijke fout gemaakt. En uiteindelijk zie je wat er is gebeurd afgelopen seizoen. Dus een grote puinhoop.
Ja, het is één grote puinhoop. Oh, ja. Maar als je dan zelf terugkijkt, je moet trouwens een klein beetje je microfoon.
Yep.
Zo, juist.
Yes.
Als je terugkijkt, want weet je, je kan niet altijd alles goed doen. Maar je was technisch directeur bij Reading.
Ja.
Dat heb je op de deur van de Premier League geklopt.
Ja.
Heel hard geklopt zelfs. Ze deden helaas net niet open. En bij Roeselaar word je algemeen directeur. Maar dat is ook weer, daar heb je geen computerspel voor dat je het kan leren.
Nee, maar goed, het is iets kleiner organisatie natuurlijk.
Ja.
Dat combineerde ik beide eigenlijk.
Oké. Ja,
dat was een nieuwe ervaring, moet ik zeggen. Wat me wel goed beviel, maar het had een nare smaak met de Chinezen die op een gegeven moment de salaris niet meer betaalden en rekeningen niet meer betaalden. Dus dan krijg je een heel ander soort dynamiek.
Ja, want als je daar terugkijkt, zeg maar, had je daar dingen opnieuw anders kunnen doen, zeg maar?
Nee, ik denk dat ik, misschien wel door nog harder tegen de Chinezen meer dingen had moeten eisen.
Zoals?
Geld. Er moest gewoon geld binnenkomen.
Ja.
En we hebben heel hard gewerkt om geld binnen te krijgen door sponsoren, et cetera, et cetera. En er was al een gigantische schuld toen ik binnenkwam. Ik denk dat we op een 6 miljoen zaten. Dat we heel snel terug kunnen draaien naar 3 miljoen. Maar ja, er moest nog steeds geld binnenkomen. En op een gegeven moment, als ze de salaris en rekeningen niet meer gingen betalen, dan wordt het gewoon hartstikke moeilijk.
Ja. En dat is nu een jaar geleden?
Ja.
En dan? Wat ga je dan doen? Want je hebt er 10 maandjes gezeten of zo, toch?
Sorry?
10 maandjes.
Ja, 10 maandjes. Ja. Dus dat heb ik ook aangegeven. Toen ik kreeg mijn salaris, ik kreeg niet meer. De mensen kregen salaris. Ik heb zelf echt geld erin gestopt.
Oké.
Want er zijn toch mensen die met een klein salaris die hun hypotheek moeten betalen. Dus die geven dan geld mee. Om boodschappen te halen of om een gedeelte van een hypotheek nog te kunnen betalen. En het is ook aangegeven in de e-mail van, het stopt voor mij hier. Dus gaan we wat anders zoeken.
Ja.
Maar zo ga ik niet verder.
Nee.
Dus,
En dan, wat ga je dan doen?
Dus toen ben ik opgestapt. Toen heb ik even lekker helemaal niks gedaan.
Ja.
Ik ben lekker op vakantie geweest naar Suriname. Ik ben daar lekker stukjes grond gaan opkopen. En,
dat is niet vakantie, hè? Nee, dat is wel een beetje business.
Wel een beetje business. Maar lekker voetjes omhoog. En toen ben ik weer teruggekomen. Ben ik in december weer naar Suriname geweest.
En weer wat opgekocht.
En weer wat opgekocht, ja.
Ja?
Ja, klopt. Ja. Een mooi stuk grond opgekocht. En daarna,
heb je daar wel ervaring in of is het al gewoon gevoel?
Nee, ik had er helemaal geen ervaring in. Ik heb gewoon puur op gevoel gedaan.
Ja?
Ja, echt.
Oké. Okay.
Ja. En een beetje rondgereden hier en daar. En daarna ben ik gaan nadenken. En toen ben ik mijn grote vriend hier weer gezien. Mag gaan wat business doen. Dus,
ja, Koerdo zit hier nog steeds heel braaf gewoon te kijken.
Met zijn mooie poesoogjes.
Nee, maar want dan ga je nadenken. En dan nadenken, toen dacht je, ik wil niet weer voor een club werken?
Nee, er zijn wel dingen voorbij geweest. En recent ook was ik met een club in Dubai bezig. Maar door de hele corona is er niet van gekomen.
Oké. Okay. Dus daar sta je nog wel voor open?
Ik sta er nu heel anders in, moet ik zeggen. Ja, nee, heel eerlijk. Het is wel grappig, want Koerdo, die kan het wel, die zei het van de week ook van, je hebt een heel andere vibe. Toen stond ik er helemaal niet voor open. En nu ben ik echt zo helemaal in dit, into dit. Dus ik vind het heerlijk.
Ja, into dit is twee dingen. Ja. In ieder geval die ik weet, als ik je socials volg.
Ja.
De Tevreden Group.
Ja.
Wat houdt dat precies?
Tevreden Groep is, dat is mijn holding. En daarom hebben we vier componenten ondergezet. Dus marketing, branding.
Ja.
We hebben sportmanagement, business management en maatschappelijk.
Okay.
Dat we zo wat kunnen terugdoen voor de maatschappij. business management, voor interim management, voor bedrijven, voetbalclubs, etc. Sportmanagement hebben we onder hebben een agency neergezet. En branding marketing hebben we ook erbij gezet kunnen voor de voetballers, etc. Om meer achter de voetballer te doen.
Heel goed. Ja. Jij bent de baas, de chef.
De chef vind ik leuk. Baas vind ik een beetje een te zwaar woord. Ja. Maar,
honden hebben een baas. Hè?
Oh, ja, daarom.
Ja, okay. Dus, maar met wat voor mensen werk je dan samen? Want ja, het zijn vier best wel zware componenten,
ja,
zeg maar.
Ja, nou, we hebben het heel goed uitgedacht, moet ik zeggen. Nou, ik heb Kudo, die ik al jaren ken natuurlijk.
Ja.
Waar ik een goede band mee heb. Die heeft, heeft ervaring in ondernemerschap. Die is zelf heel creatief bezig.
Zeker.
Af en toe word ik moe van hem. Dat hij s'nachts toch wel eens... ik heb dit nog, ik heb dat nog. Maar dus, nee, maar als persoonlijk doel, dat is iemand die echt naast me staat. En waar ik echt heel veel aan heb. Daarnaast heb ik Sergio van Dijk.
Ja.
Oud-prof. Waar ik mee gevoetbald heb bij Emma. Waar ik een goede band mee heb. Die is dan als agent bij ons aangesloten. Ik heb mijn neef Devlin. Die in accountancy zit. Dus niet meer in de financiële gebeuren zit. En... Edson Braafheid hebben we...
Ja, player consultant, hè?
Ja, player consultant, die wordt vaak ingebeld. En die is dan met spelers aan de gang. Maar die gaat ook in Amerika aan de slag natuurlijk.
Hij woont in Amerika, toch?
Hij woont in Florida, ja.
Ja.
Dus dat zijn de mensen waar ik het mee ga doen. En er zijn nog een aantal dingen waar we mee bezig zijn. Dus het is nog de more to come.
Ja, more to come is goed voor je. Want dan betekent teaser. Maar wat kan je daarover zeggen?
Nou ja, het zijn een aantal zwaargewichten waar we gesprekken mee hebben. En ook met partnerships.
Okay.
Met mensen die graag willen aansluiten. Dus dat is het enige wat ik kan zeggen.
Jezus.
Sorry Niels, sorry.
Nee, ik kan niet meer eens zeggen, Kurdo.
Ja, komt wel.
Maar wat is uiteindelijk het doel? Wanneer ben je tevreden met de tevreden groep?
Wanneer ik tevreden ben, is wanneer mij... wanneer onze klanten tevreden zijn met de doelen die ze hebben gesteld en die we behaald hebben.
Ja, maar is het niet lastig als ik nu kijk, je hebt hele goede mensen en ik snap ook echt wel de dingen die jullie willen doen, maar is het niet heel breed, zeg maar? Of is daar een juiste bewuste keuze?
Ja, maar het is juist een bewuste keuze geweest. Ik denk dat heel veel, ik wil niet andere mensen voor een schenen schoppen, maar heel veel makelaars die hebben het over voetbal, contract tekenen en that's it.
Ja.
Maar wij willen... zeg maar, tijdens de carrière, maar ook na de carrière, willen de spelers daarin begeleiden. En ik denk dat spelers daar veel bewuster van moeten zijn en van moeten worden geadviseerd.
Ja.
En daarvoor zijn wij.
Okay. Ja, heel goed. Heb je al spelers?
Ik heb spelers.
Of, maar dat mag ook nog niet zeggen.
We hebben een aantal spelers.
Is het oorlog?
Ik zal je vertellen. Is het leuk? Ja,
dit
leuk. Oorlog. Je begon al de podcast dat heel wat spelers die nu aan het doorbreken zijn, dat een goede band hebben.
Zeker.
Nou, daar zullen een aantal ook overstappen natuurlijk.
Dat
maar als
wel,
ik al word gebeld door een makelaar, omdat ik dus met twee spelers dus een fotoshoot heb gedaan voor de kledingmerk.
Het begin met een M en het eindigt op Ino?
Nee, José.
José is rechterhand. José voor de Rodriguez.
Staat in de auto natuurlijk. En José ken ik heel goed. Fantastische kerel. En die belde me. Ik ben gebeld door mensen die dichtbij jou staan. En we zeiden dat je maar spelers. Ik zeg, spelers?
Ja, maar je moet het even uitleggen. Want dan komen we eigenlijk bij... Dit hoort niet bij de tevreden groep. Maar
nee,
even
dat
los,
is
een los projectje. Want je hebt het toch nog niet druk genoeg. Inderdaad. Courage. Nee, ik moet het goed zeggen.
Ja, courage above fear.
Courage above fear.
Ja.
Kledingmerk.
Ja.
In ieder geval, ik zag de shoot voorbij komen.
Ja.
Heel tof, want ik zag Robin van Zanen.
Ja.
Oud prof die echt hele toffe dingen maakt.
Ja.
Met video's en dat soort dingen.
Ja.
En ik zag een shoot bij de NDSM-werf. En dan zien we opeens daar Myron Boadu, Mitchell Wakker. En iemand uit goede tijden, slechte tijden. Maar
Melissa Drost.
Melissa Drost.
Ja, ja.
Wel even de goede naam noemen.
Ja.
En wie nog meer?
Denise Menes. Een mooie meisje.
Ja.
en Tess Mirani. Tess Mirani. Mooie meisjes. Dus dat moet gedaan worden, toch? Dus dat,
doe jij die scouting?
Ik heb een voetbalachtergrond, dus Kudo is onze casting. Dus, nee, maar goed. Dat hebben we een mooie shoot.
Ja.
Maar goed, daar zat dan Myron Boadu en Mitchell Bakker, die zat erbij.
Want dan heb je gewoon Myron. Hey,
Ja.
We
ja.
gaan wat
dus bij mijn shoot, wat ga je doen? En kudos, zijn broer is teammanager bij AZ.
Zeker, ja.
Dus dat was snel, snel gelegd. En Mitchell heb ik al geappt.
Gouwe jongen, maar ja, trouwens.
Ja, topper. Ja,
echt dus, alleen maar goedheid in die ogen.
Ja,
joh. Het echt, ja, het is, maar goed, dan zo werkt dus wel de voetbalwereld. Want nou, hij komt je eigenlijk helpen met de lancering van, ja. Van je merk, van je kledingmerk. En dan langs de zaakwaarnemer aan de lijn.
Ja, en, maar dat is... Kijk, aan de andere kant dat ik hem misschien moet, dat ik José even moeten bellen. Van José, luister, ik heb die jongens bij me van een fotoshoot doen en klaar. Maar goed. Blijkbaar heeft iemand hun gebeld en gezegd dat ik zijn space probeerde te stelen. Terwijl dat helemaal niet aan bod is gekomen. Dus, maar hij moest er zelf om lachen. Dus,
Dus dat was dus Myron Boadu stapt nog niet over naar de televisie.
Nou, die gaat ook niet overstappen. Dus dat absoluut. Die zit
dat lijkt me ook wel... Zeg maar, dat segment, daar ben je ook nog lang... Dat duurt echt nog wel een tijdje voordat de tevreden groep, zeg maar, toch?
Ja, kijk, we willen niet de grootste worden, maar ik wil wel de beste worden.
Ja.
Heel simpel.
Maar dat betekent, als je de beste wil worden, dat je wel in... Zeg maar, ik zeg niet nu, maar zeg maar in de loop van de jaren wil concurreren met Mino.
Nou ja, ik zie niemand als concurrentie. Ik bedoel...
Laat ik het zo gewoon... Want Mino, ja, wat is de beste? Maar ik bedoel, als je aan spelers vraagt... Wie haalt het beste voor mij?
Mino is niet op het moment top van Nederland, zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Maar dan moet wel ongeveer...
Waar je mee te zijn.
Ja, toch?
Ja.
En
ja.
Weet je, ik weet niet hoe Mino... Hè, want dat vind ik wel fijn om te horen wat je ook zegt. Dat je niet alleen tijdens de carrière en ook na je carrière... We hebben het vaak in onze podcast over Stijn Francis gehad... die eigenlijk de standaard daar een beetje in België mee begonnen is. Hè, dat spelers daar bewust voor kiezen. Ja, ik weet niet of dat bij Mino is. Maar in ieder geval in Nederland als je zegt... Wie maakt de beste deals voor me?
Mino is op dit moment gewoon top.
Ja.
Ik ken Mino ook goed. En, ik bedoel, ik heb een goede band met Mino. Dus ik heb daar geen slecht woord over. Okay. Zie zeker niet.
Okay.
Maar op dit moment is hij gewoon nummer 1.
Ja, maar daar wil je naartoe.
Ik kom voor je, Mino.
Heel goed. Nee, maar... Jawel. Nee, maar dat betekent wel, als je dat doet... dan wordt het wel heel lastig om ooit iets voor een clubje nog weer te gaan doen, toch?
Nou ja, dat zeg ik. Nu ben ik gewoon heel erg gefocust op mijn bedrijf. En daar geef ik me nu volle 100% aan. Dus,
ja, maar ik bedoel, stel, Kurdo is 15 jaar jonger.
Ja.
En een groot talent. En die zegt, ik wil voor Brein werken.
Ja.
En jij kan over 2 jaar A-agent worden. Technisch directeur.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je toch wel een beetje een conflict, toch, met die speler? Of heb je dat niet?
Nee, want ik denk nu, en dat, dus zo sta ik ook in mijn leven. Ik sta ook niet voor open voor andere dingen nu. Ik ben fully gefocust op dit en that's it.
Ja. Maar doe je eigenlijk wel de begeleiding van spelers? Of wil je dat juist door bijvoorbeeld Edson of door Sergio laten doen?
Sergio gaat het doen. Kuro gaat er ook een gedeelte in doen. En ik ga het zeker ook doen.
Oké. Okay.
Ja, want ik denk dat heel veel spelers ook zeggen van, ik wil dat jij het gaat doen. Dus dan moet ik er open staan. Absoluut.
Oké, goed. Zijn we nog dingen vergeten? Wil je nog wat pluggen? Waar kunnen de mensen de shirtjes kopen? Of de hoodies?
De hoodies? Nou ja, we zijn heel druk bezig met de site.
Oké, okay, die
site. Curseabofeer.
Oké.
.nl. Dus kijk even snel naar mijn linkerkant.
Ja, want het is wel de tevredengroep.com. Dus,
dat is het bedrijf. Dat is tevredengroep.com.
Ik weet niet wie die site heeft, maar het ziet er echt heel mooi uit. Complimenten.
Oh,
ja, Kurdo?
Ja, Kurdo.
Ja, dit is misschien raar, want Kurdo, ik zei het voor de uitzending.
Ja.
Kurdo ben ik na de vorige keer een beetje gaan volgen op LinkedIn.
Ja.
En weet je, wij hebben ook wel veel nu contact met partners via LinkedIn. En dat er altijd wel echt leuke, weet je, mensen uitsteken met positieve berichten. En zo is Kurdo een van. Dus,
ja, absoluut. Soms word ik wel moe van hem als ik wakker word en krijg ik weer een berichtje van hem. Met een citroentje. Dus dat,
ja, Bite Lemons, toch?
Ja, Kurdo? Bite Lemons.
Bestaat dat nog wel eigenlijk of niet? Ja, dat staat.
Ja, ja.
Totdat de tevreden groep heel groot is.
Oké, okay,
maar dus shirtjes kunnen ze daar bestellen?
Ja, de hoodies en shirtjes kunnen ze...
Hoodies en shirtjes,
ja.
Oké. Okay, mooi. Andere dingen nog niet pluggen? Als je nu toch bezig bent.
Nou ja...
Ben je een profvoetballer? Ben je niet tevreden met je zaken?
Nee, dat ga ik zeker niet doen.
Nee?
Ik weet... Ze weten me te vinden, laat ik het zo zeggen. Okay. En de voetballers van nu weten ook hoe ik ben als persoon. Dus dat ga ik zeker doen.
Ben je ook iemand die dan ook al nu naar jonge talenten gaat kijken?
Zeker.
Ja? Want tot welke leeftijd dan? Want
15, half, 16 mag je ze benaderen.
En dat is wel dat je daar al aan het zoeken bent, zeg maar? Of?
Nou, zoeken niet. Het leuke is dat die jongens mezelf weten te vinden. Dat vind ik wel grappig. En ik heb een neefje ook van je leeftijd. Dus die weet ook natuurlijk... tegenwoordig hebben ze allemaal connectie via social media. Dus... Het is grappig dat mijn neefje, als hij bij me is, dat hij me wel eens vindt hij het geweldig om op zijn snap te zetten. En dan gaat het vanzelf wel. Dus dat,
maar het zijn, want dat vroeg me laatst. Vrienden of zit er ook nog familie bij, zeg maar, met voetballers?
Bij mij?
Ja.
Ik heb genoeg familie.
Nee, ik bedoel met die profvoetballers tegenwoordig. Want het soms ziet het er echt uit als familie.
Ja.
Ik zag bijvoorbeeld Deschamps Redan voor mij.
Ja. Ja,
dat is misschien niet direct familie, maar het zo zag het er wel echt dat het echt
het
soort...
het is mijn kindje, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ja, onze familie is... Ik ken Deschamps al sinds hij een jaartje of drie is. Dus dat, zijn vader heeft met mijn broer gevoetbald.
Kijk.
Dus dat... Deschamps is gewoon meer dan familie.
Okay. Ja. Okay. Nou, we gaan... Kijk, deze podcast is opgenomen.
Ja.
Dus nog de vraag of die uitgezonden wordt.
Je hoeft me niet meer over een jaar te bellen weer van...
Nee, ik vind het heel tof, want dat zei ik de vorige keer al, weet je.
Ja.
Dat is misschien los hiervan. Ik vind het gewoon mooi dat als mensen gewoon ideeën hebben... het gewoon gaan doen en het gaan ontwikkelen.
Ja.
En dat is nu. En hoe je het hebt gedaan... je hebt een hele mooie carrière, ook buiten het voetbal. Misschien, durf ik wel te zeggen... als je je voetbalcarrière naast je carrière... heb je daar al zoveel uitgehaald. En je bent nog zo jong, hè?
Ik ben nog hartstikke jong.
Ja. Nog steeds elke dag in de gym?
Ja, dat zie je. Ja. ik zeg dat tegen de jongens van... Nee, ik wil jullie wel zien als ik...
Ik wil zeggen, ik werk in een pand hier. Ja. Zeg maar, als je afkikken zit... dan zijn er vrij nette mensen die niet zo vaak in de sportschool... en jij kwam binnen en iedereen zit jou aan te kijken. Dat is die man. Maar goed, genoeg daarover. Brian, heel veel succes.
Dank je wel.
Kurdo, heel veel succes jongen, met alles wat jullie doen. En gooi dan straks nog even die linkjes erop... dat mensen het kunnen volgen.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Natuurlijk. Super. En deze staat er nu op en dan...
Top.
Doen we... Ik denk dat het, als we het dan weer over een jaar doen... dat er wel... Mijn gevoel zegt dat er dan wel weer genoeg gebeurd is. Ja?
Ik heb je genoeg gegeven.
Oké. Okay.
Okay,
dank je wel.
Dank je wel.
Yo. Ja, dit was Podcasten met Peetsen met Brian Tevreden. Vond je het een toffe podcast? Laat het weten, abonneer je en laat een recensie achter. En dan zou ik zeggen, graag tot de volgende.